Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin ik in gesprek ga met Arthur de Neree. Arthur is horecaondernemer, vastgoedeigenaar en telg uit een adellijk geslacht. Voluit heet hij Arthur de Neree tot Barberie. Ondernemen is voor Arthur gesneden koek. Hij heeft heel wat dingen gedaan in de horeca, in het vastgoed en hij heeft met meer dan 20 verschillende compagnons samengewerkt. Uiteraard was dat niet altijd koek en ei en toch is Arthur iedere keer weer een stukje wijzer geworden en doorgegaan met ondernemen. Inmiddels is Arthur een andere weg ingeslagen met het ondernemerschap en heeft hij De Koekfabriek opgericht, een sociale bakkerij. Ik wens je heel veel luisterplezier met deze nieuwe aflevering met Arthur de Neree van De Koekfabriek.
Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen.
Arthur de Neree, van harte welkom bij deze podcast. En jij bent koekenbakker.
Juist.
Mooie titel. Je bent ondernemer en je bent hier vandaag om te praten over De Koekfabriek. Ja, neem ons eens mee. Wat is De Koekfabriek?
Ja, De Koekfabriek is zoals het zegt een plek waar we, een bakkerij waar we koek bakken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn begonnen met een groep van mensen met een aangeboren verstandelijke beperking. Die behoren ook tot de groep met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus klein, vrij kneuterig, klein begonnen in een kookstudio hier op de Kromme Nieuwgracht. En dat, nou, dat werd verbazingwekkend. Er was best veel vraag naar die koek, omdat mensen het verhaal heel leuk vonden. En toen zijn we gegroeid en toen hebben we een bakkerij opgezet in de Schoutstraat hier op Neude. Nou, nu hebben we ook een bakkerij in Arnhem, in Rotterdam, in Wageningen hebben we een productiebakkerij waar we ook een open hiring doen. En zo zijn we eigenlijk hard aan het groeien. We waren eigenlijk heel hard aan het groeien. Totdat de welbekende COVID uitbrak. Maar goed, daar zijn we nu langzaam weer uit het op aan het krabbelen.
Ja. Waar is het allereerste idee ontstaan om met koekfabriek bezig te gaan?
De kookstudio stond leeg. En ik had toen, heb ik in die tijd, dat was in 2012, 13, ben ik een keer gevraagd in een denktank door de Kamer van Koophandel om na te denken over een horecaconcept hier in Utrecht, wat deels werd gedraaid door een zorgpartij. Nou ja, daar heb ik toen naar gekeken. En wat mij verbaasde was dat eigenlijk al het commerciële deel van het horecabedrijf ook werd gedraaid door de zorgmensen. En dat bleek ook een beetje, want ze noemden eigenlijk al hun verliezen begrotingstekorten. Ja, en dat geeft niet echt een incentive om het jaar erop het beter te gaan doen. Nou ja, dat is toen doorgerold en toen vroegen ze eigenlijk aan mij, uiteindelijk heb ik een advies gegeven wat ze ermee zouden moeten doen. En mijn hoofdadvies was dus, ik zou me niet te veel bezighouden met commerciële activiteiten, net zoals ik me niet bezighoud met zorg. En dat is vooral omdat te veel in jullie organisatie zit, dat je verliezen gewoon begrotingstekorten noemt. En dat is niet gek, want jullie hebben gewoon een zorgachtergrond, dus dat is een hele andere tak van sport. En toen vroeg terecht de raad van bestuur daar van die zorginstelling van ja, dat is wel leuk, maar hoe zou jij het dan doen? Want wij willen wel heel graag dat deze mensen werken. Want werk maakt dat ze een onderdeel zijn van de maatschappij. Wat ook klopt. Maar goed, we krijgen heel moeilijk commerciële bedrijven mee om deze mensen een werkplek te bieden. Nou, ik was toen al 15 jaar horecaondernemer en vond het advies wel voldoende. En toen zijn we eigenlijk gewoon met een aantal compagnons van me gaan nadenken van wat zouden we daar nou mee kunnen. Dat is eigenlijk een wat evaluatieproces. En het is nog steeds aan het evalueren. De koekfabriek geworden.
Ja, dus eigenlijk ben je van gewoon horecaondernemer nu veranderd in een impact ondernemer. Wat is volgens jou de nummer één eigenschap van een goede ondernemer?
We hadden toevallig net over geloof hebben in de zaak in ieder geval. Ja,
wat houdt het in geloof hebben in de zaak?
Ja, geloof hebben in de zaak betekent dat je altijd geloof moet blijven houden in wat je aan het doen bent. En koers mag best wijzigen. En, weet je, je wordt heel vaak focus. Het klopt wel, maar focus is een einddoel. Je focus moet je op je einddoel hebben. Maar het pad ernaartoe hoeft niet altijd eentje te zijn die heel recht gaat. Je moet een beetje pragmatisch kunnen denken. Maar het doel moet wel gewoon zijn dat je bedrijf opbouwt. En eerlijk gezegd hebben we dat met horecabedrijven ook altijd gedaan. Ik geloof gewoon niet zo heel erg in dat je de eerste drijfveer is dat je er heel veel geld mee gaat verdienen. Want ik denk dat de meesten die met die intentie beginnen met een bedrijf, daar na 2 jaar echt helemaal grillend gek wegrennen. Omdat je erachter komt dat je ongelooflijk hard moet werken voor heel weinig cent. En dat je in het begin zo altijd achter aan de rij staat. En dat is helemaal niet om medelijden te wekken. Maar dat betekent meer mee te zeggen, daar moet je het niet voor doen. Je moet het vooral doen omdat je ongelooflijk veel geloof in je bedrijf hebt en in je zaak. En het ontzettend leuk vindt om te ondernemen. En dat moet ik een beetje in je zitten, denk ik. En ja, dat klinkt niet eens gek. Maar wat je als ondernemer wel heel erg in je hebt, is dat je een algemene, nogal grote interesse hebt in eigenlijk alles om je heen. De nieuwsgierigheid is groot. En dat komt ook omdat je dat helpt in alles wat je wil doen. Hè? Dus je zult altijd het grotere plaatje moeten zien. Daarom denk ik ook dat ondernemerschool. Ik heb wel eens gezegd, van, is het niet een idee om een ondernemersschool op te zetten of waar je mensen opleidt ondernemen. Maar hoe meer je daar ook zeker met ondernemers over praat, hoe kansloos dat is. Want je kan ze wel een richting geven. Maar uiteindelijk bestaat er eigenlijk geen school voor. Want alle ondernemers die ver zijn gekomen, die hebben het allemaal op dezelfde manier moeten leren. En dat is toch eigenlijk ook wel gewoon doen. En redelijk hard op je plaat gaan af en toe. Dat helpt beter dan als alles goed gaat.
Ja, wat was eigenlijk voor jou een moment waarop je heel hard op je plaat ging?
Ja, dat zou natuurlijk nu heel makkelijk te zijn om meteen de corona erbij te trekken. Maar laten we dat dan even er ver van houden. Ja, de grotere teleurstellingen zijn natuurlijk wel afwijzing van financieringen. Waarvan je heel vaak heel erg afhankelijk bent om überhaupt een onderneming te kunnen starten. Het niet slagen van kampioenschappen. Ik heb uiteindelijk, ik denk nu bij elkaar iets van 35, 40 kampioens gehad. En dat werkt niet altijd.
En waarom werkt dat niet?
In kampioenschap moet het vooral, in mijn optiek, complementair zijn. Je moet sowieso niet al te veel hetzelfde heel goed kunnen. Want dan, ja, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de branche. Maar ik denk dat het handig is als je allebei een beetje je eigen taak binnen zo'n bedrijf hebt. Maar ik heb er wel altijd voor gekozen met z'n tweeën te doen. Want het is heel fijn om de goede momenten te delen. Maar het is nog prettiger dat als het shit hits the fan, dat je er ook niet in je eentje voor staat. Want dat is toch buitenstaande. Zelfs je eigen gezin of je vrouw heel moeilijk uitleggen welke situatie je dan beland bent. Maar goed, dus als je dan dat weer doortrekt naar de teleurstellingen, is denk ik wel een van de grootste, wel door de corona overigens veroorzaakt, maar is dat ik dit jaar bij een exploitatie van het landgoed het faillissement heb meegemaakt. En wat je daar vooral ook ziet, wat natuurlijk best wel treurig is, is dat je je vrienden en je vijanden helemaal goed leert kennen. Want er zijn er toch wel wat die dat moment eieren voor geld kiezen, wat menselijk begrijpelijk is, maar wat natuurlijk op dat soort momenten wel tegenvalt. Maar goed, laat ik zijn, het positieve daarvan is dat je vrienden ook lid kennen. En die zijn er natuurlijk weer nog steeds.
Ja. Hoe kijk je eigenlijk naar sociaal ondernemerschap?
Nou ja, ik heb dus zelf niet zeggen heel veel moeite, maar ik merk heel erg dat aan het sociaal ondernemerschap, gewoon ook in mijn wereld, zeg maar, van andere ondernemers en zelfs vrienden om me heen, die best wel weten wat ik aan het doen ben nogal de naam hangt dat je gebruik, lees, misbruik maakt van gemeenschapsgelden.
Ja, dus en, je plakt er een labeltje sociale onderneming op en dan trek je een subsidiepot leeg. Is dat een beetje het verwijt? Of,
ja, maar dat, kijk, dat subsidietrekken, dat, althans, daar moet je geen misbruik van maken, maar dat je dat gebruikt om een onderneming te laten draaien, dat zie ik niet als bezwaar. Dan mogen ze me ook rustig voor mijn voeten werpen, want van de 6 miljard subsidie per jaar in Nederland wordt er 4 miljard opgehaald door de corporates. Dus dat weet je, daar is het voor bedoeld. Maar ik vind bijvoorbeeld zorggeld, wat bedoeld is om mensen te kunnen verzorgen, waar we in dit land nu toch best wel tegenaan lopen, dat wel lastig is en dat er weinig budget voor is. Ja, dat wordt ook vaak gebruikt voor allerlei wanstaltige commerciële trajecten als bakkerijen, weet ik veel wat, omzetten om mensen maar aan het werk te krijgen. Ja, daar is het echt niet voor bedoeld.
En hoe onderscheidt zo'n traject zich van de koekfabriek, zeg maar? Waarin doen jullie dit dan anders?
Nou, wij proberen echt dus die samenwerking te zoeken met zorgpartijen. Dus eigenlijk schoenmaker blijft bij je lees. Dus wij hebben het hele commerciële verantwoordelijkheid. Dus wij doen de marketing, we doen de sales, we doen het productieproces. En we betrekken daar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij. En als die mensen daar zorg voor nodig hebben, dus begeleiding zoals dat heet, dat is heel erg afhankelijk van de hoe ze in het leven staan, dan is daar zorggeld voor in dit land gelukkig beschikbaar. En daar is dat, weet je, dat is ook een soort onrendabel gedeel wat vanuit een bedrijf bijna niet te betalen is om dat te doen. Dat kan bijvoorbeeld wel weer dat er een loonsubsidie is. En een loonsubsidie is dat als iemand voor 80% functioneert, dan krijg je dus 20% gecompenseerd. Die subsidies kloppen en die moeten bij een ondernemer zijn. En de zorggelden, Dus de begeleiding van, nou, in ons geval bijvoorbeeld de koekenbakkers, dat moet echt heel duidelijk bij de zorgpartij liggen. En die gelden moeten ook bij de zorgpartij terechtkomen. En dat klinkt allemaal heel logisch, maar dat is in ons land, zo gaat het niet, zeg maar. En dat komt omdat, wat ik helemaal in het begin zei, er heel veel zorginstellingen het moeilijk vinden. Want die willen wel arbeidsmatige dagbesteding verlenen, zoals dat in zorg. Maar ja, die krijgen dus geen commerciële mee om dat te bewerkstelligen. Dus gaan ze zelf dit soort trajecten opzetten, nou, met alle gevolgen van dien. En dat is eigenlijk ook een beetje de boodschap achter de koekfabriek geworden. Het was eerst van, nou, laten wij gewoon zorgen dat we laten zien dat die samenwerking kan. Dat is het nog steeds. Maar gezien het feit dat die groep van met een afstand tot de arbeidsmarkt, waar we uiteindelijk een doelstelling hebben om daar een deel van aan het werk te krijgen, 800 tot 900.000 mensen groot is in ons land, gaan wij dat niet voor elkaar krijgen alleen met de koekfabriek om die allemaal aan het werk te krijgen. Dus zeggen we, laten we een voorbeeld geven aan alle MKB-bedrijven in Nederland, dat ze in ieder geval minimaal één iemand met afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven. En niet zozeer de corpus, maar vooral de MKB-bedrijven. Want dat is een dusdanig hoeveelheid bedrijven, dat als in elk bedrijf waar 20 FTE'ers rondlopen, één iemand een kans krijgt met afstand tot de arbeidsmarkt, dan hebben we een heel substantieel deel van het probleem wel opgelost. En wat je niet moet vergeten, wat eigenlijk het eerste idee was om deze mensen onderdeel te laten zijn van de maatschappij, kun je ze beter laten werken met een groep normale mensen, zeg maar, of die geen afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dan weer in een groep zetten waar ze allemaal dezelfde beperking, zeg maar, hebben. Want dan komen ze nog niet in de maatschappij. En als je natuurlijk koffie gaat drinken, ondanks dat je één arm mist bij een bedrijf, en je doet gewoon verder al mee, dan word je ook uitgenodigd voor een verjaardag. En dan ben je onderdeel van de maatschappij, zeg maar. Ja, dus het grotere geheel, en dit klinkt allemaal als dingen op een hele simpele wijze verbinden, maar het gebeurt niet.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af.
Ja, opmerkelijk. En ja. Waarom gebeurt het niet?
Ja, omdat ik wel ervaren heb sinds dat ik ben natuurlijk best hardcore ondernemer. Want ik denk dat horecaondernemers best wel ingewikkelde ondernemerschappen in zich hebben. Dus eigenlijk normaal gesproken redelijk wars van dat ik best wel afstand heb van impact sociaal ondernemerschap, als we dat dan nog zo even benoemen. Daar waar ik dus nu zie dat als je daar toch wat meer voor openstelt, daar best wel oplossingen voor te bedenken zijn. Maar dan moeten we wel met z'n allen bereid zijn om daar aan mee te willen werken. En daarmee bedoel ik te zeggen dat, weet je, de mensen uit de verschillende segmenten die met deze doelgroep te maken heeft, dus de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat zijn gemeentes, provincie, corporates, banken, fondsen, en gewoon ondernemers, ondernemingen. En die spreken allemaal wel Nederlands, maar als je ze allemaal bij elkaar aan de tafel zit, dan lijkt het net of de een Portugees en de ander Frans spreekt, dus kan je totaal niet verstaan. En ik denk dat ik dat ook wel in me had. Dus dan ga je aan tafel zitten om te kijken van, kunnen we daar nou een oplossing voor bedenken? En dan vervolgens komt de gemeente ambtenaar tegenover me zitten en die begint te bazelen over allemaal periodes, tijden die dat moeten gaan duren. En dan denk ik, na 5 minuten, laat maar. Maar goed, wat doe ik dan? Dan sta ik op van die tafel, loop weg en denk, nou, dit gaat het niet worden. En dan gaat het dus ook niks worden. En daar ben ik natuurlijk deels zelf ook de oorzaker van. En als we dit soort problematiek willen oplossen, dan moeten we juist zorgen dat we wel met elkaar gaan praten. En daarvoor vind ik in Utrecht een van de mooiste initiatieven die het heeft voortgebracht, is de stichting Social Impact Factory. Waar eigenlijk van oorsprong dat we moeten proberen dus die smering, die olie te krijgen in die gesprekken tussen al die partijen. En niet weglopen van die tafel. En daar denk ik van dat, terugkomend op hardcore ondernemen, dat heeft me gemaakt dat ik daarna ga kijken en ik daarna probeer ik dat ook anderen van te overtuigen. En dat doe ik natuurlijk door een bedrijf neer te zetten waar ik uiteindelijk hoop dat ik zoveel impact maak, waardoor mensen net zoals met Tony's gaan luisteren naar de boodschap die je eigenlijk wil brengen, die achter de koek zit. Want wij maken echt wel duidelijk dat het koek alleen maar een middel is om deels een boodschap te vertellen. het lijkt allemaal net of jullie allemaal een koekfabriek moeten omzetten en daar hebben jullie helemaal geen zin in. Nee, kijk nou eens gewoon naar de mogelijkheden binnen je bedrijf waar prima iemand aan het werk gezet kan worden met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat is niet altijd iemand met een zware verstandelijke beperking, want dat hebben ze dan allemaal in hun hoofd zitten. Maar ga maar na, 70% van de mensen die doof zijn, die zitten ook thuis. Ja, en dan mankeert eigenlijk 9 van de 10 keer heel weinig aan. Ervoor, die kunnen hun hoofd over en heel veel goede functies invullen. Dus waarom geven we ze geen kans? Ja, zeg het maar.
Groei voor. Groeiclub.
Ja, en ik hoop dat je lekker aan het luisteren bent. Maar voor we verder gaan wil ik nog even iets met je delen. Ik fluister een beetje, alsof het een goed bewaard geheim is. Dat is niet zo. Want ik durf het van de daken te schreeuwen. Vanaf januari ga ik namelijk beginnen met een groeiprogramma voor ondernemers. 12 weken lang gaan we 12 onderwerpen behandelen. Elke week 1. En daarmee ga je flinke stappen maken in je bedrijf. We hebben 2 groepen. 1 voor ondernemers met personeel en 1 voor ondernemers zonder personeel. Nou, hoor je dit op tijd en wil je meedoen met dit groeiprogramma? Neem even contact met mij op, dan vertel ik je wat meer over de onderwerpen die we behandelen en welke investering eraan verbonden is. Hoor je dit pas later, dan kun je vanaf april weer meedoen, want dan begint de tweede ronde van het groeiprogramma. En dan nu snel weer terug naar dat mooie gesprek met Arthur Dunneray.
Luister lekker verder naar Groei Voor.
Zie jij een spanningsveld tussen geld verdienen en met je idealen iets doen?
Ja, er zit een groot spanningsveld, ja. Maar ja, dat maakt het lastig. Maar goed, daarom vind
wat
ik...
Wat is het spanningsveld? Waar merk je dat dan?
Je zult naar een ander, als je naar een grotere geheel gaat, naar een ander bedrijfseconomisch model moeten gaan kijken. Want zolang alles geënt alleen maar is op zoveel mogelijk omzet met zo weinig mogelijk kosten, dan gaan daar spaanders vallen. Dus daar zijn we heel lang heel goed in geweest. Steeds efficiënter en efficiënter. Maar tot met dat we achterkwamen dat kunstmest misschien niet het beste is. Dat iedereen over de kling jagen, omdat ze 80 uur per week moeten werken, nou niet het beste is. Allerlei middelen die wij hebben gebruikt om effectiever te worden, die blijken dus niet altijd heel veel socialer te zijn. En ook vaak niet impactmatig. Misschien wel tegen ons te gaan werken uiteindelijk. Het komt gewoon terug in ons gezicht. Nou ja, dan betekent dus, als je bedrijfsmatig naar het oorspronkelijke model kijkt, dan zeg je ja, dan gaat het dus, zouden bepaalde dingen van die je anders gaat doen ten koste gaan van je resultaat. Dat klopt. Maar dan is het natuurlijk de vraag van wat zie je als resultaat? Zie jij als resultaat wat zeker, ik denk mijn soort bedrijven, veel MKB-bedrijven, maar zeker familiebedrijven ook in zich hebben. Van ja, heb ik ook een maatschappelijke functie? Ja, die heb ik. Dus waarom zou ik mensen mijn afstand geen kans geven? Ja, dat gaat misschien ergens wel iets ten koste van mijn resultaat. Maar wat voor resultaat krijg ik daarvoor terug? Dat ik 1, 2, 3, 4 mensen onderdeel laat zijn van de maatschappij. Hoeveel is dat waard? Ja, dat is in geld niet uit te drukken. Dus je moet nadenken over wat voor impact heeft het buiten je dividenden. En voordat je dat om hebt in onze bedrijfseconomische wereld, dat wordt een heel ingewikkeld. Maar dat is hetgeen wat denk ik impact maakt. Alleen de geld is voor heel lang, ook in ons model, gewoon het doel geweest en niet de middel.
Ja, hey, en jij komt van goede huizen, van een gegoede familie, als ik het zo mag zeggen. Oud geld wordt het ook wel genoemd. Mm-hmm. Heeft dat op een bepaalde manier invloed op jouw denken over dit soort onderwerpen?
Nou, weet ik niet. Ik ben wel gewoon opgevoed dat je aan je medemens moet denken. En oud geld is gewoon dat je slim met je, hè? Dus dat je moet blij moet zijn waar je vanaf komt of waar je vandaan komt en dat je het hebt. Dus ook een soort verplichting geeft om er bewust mee om te gaan. Ik denk dat juist vroeger ook veel oude adel, zeker vroeger, een functie had dat ze heel duidelijk, en daar kan je tegenwoordig alles van vinden, maar ze hadden wel een functie in dat ze vonden dat ze ook een maatschappelijke functie hadden. En dat ze hun geld voor andere zaken moesten inzetten dan alleen maar thee drinken. Daar hoor ik lang niet meer toe, want mijn vader heeft ook gewoon, weet je, die oud geldfamilies, daar hoef je tegenwoordig allemaal geen medelijden meer te hebben, overgrotendeel niet. Omdat ze natuurlijk voor vererving gaat het eerst van 2, dan naar 8 en dan naar 20. En dan zit je met een landgroep in je maag die een ton per jaar kost. Nou, dat is geen sinecure, kan ik je verklappen. Als jij een huis hebt gekocht wat je niet kan betalen, dan word je op een gegeven moment toch best ongelukkig, zeg maar.
Ja, ja, en je vertelde net over dat landgoed, hè? Daar heb je nu een faillissement meegemaakt.
Ja, dat was, ik heb in 2014 ben ik daar begonnen. In overleg met de gemeente was het was natuurlijk ja, landgoed waar mensen wonen en deels kantoor. En ik zei, nou ja goed, als ik daar al een model kan maken, dan moet het toch iets horeca gerelateerd zijn. Dus dan zal ik toch een horecabestemming moeten hebben. Wat natuurlijk van oudsher op dit soort plekken, alle rijksmonumentale zaken zijn natuurlijk ongelooflijk beschermd. Wat terecht is, hè. Maar goed, het is overleg met de gemeente gegaan. De gemeente Zevenaar aan deze, wat zijn de mogelijkheden? Nou, die waren natuurlijk dolblij, want dat ding zat al 8 jaar... De vorige eigenaar was fiets gegaan en dat ding sindsdien leeg. Dus het langzaam zeker rende natuurlijk af. En je weet op een gegeven moment zakt het in elkaar. En dan gaat helemaal niemand op zijn vingers er meer aan branden. Dus de gemeente in eerste instantie, Hosanna. En dan zei ze, nou ja, we gaan flink meewerken aan die herbestemming. En dan moet je dat binnen een jaar toch wel hebben. En 5 jaar verder krijg ik het op mijn mat. Dat betekent dus dat je 5 jaar wel de boer hebt moeten omhouden en betalen. En toen zag ik het dus november 2000, 4 november op mijn verjaardag. 2019 kreeg ik de herbestemming op mijn bord. En toen hadden we een mooie marketingcampagne ingezet. SEO goed gedaan en alles. B&B, restaurant. En liep het helemaal vol, 2020. Ja, toen kwam deze ellende. Dus ja, dat was een nekslag die we niet meer te boven kwamen.
Wat voelde u precies?
Ja, dat weet je, faillissement is natuurlijk wel echt iets. Dat is een ondernemersdood, zoals dat heet. Hè? Dus... Ja, ik heb toch altijd wel gezegd dat buitenstaan, want ik heb het wel van mensen om me heen meegemaakt en dan anderen wel uit duidelijk proberen te maken van je realiseert je gewoon niet wat dat voor een ondernemer behelst. Zeker in een stad, weet je, gaat dat weer wat sneller op en weer door. Maar in een dorp heeft iedereen wel zijn mening daarover. Dus dat heeft natuurlijk wel invloed op je werknemers. Weet je, daar is gewoon mijn gemiddelde leeftijd van mijn werknemers een dikke rond de 50. Mm. Ja, die denken echt dat hun leven in elkaar stort. Want die dachten in deze tijd, waar komen we godsnaam aan de bak? En ze vonden natuurlijk dat ze best een leuke baan hadden op zijn landgoed een beetje.
Ja. Ja. En wat is nou jouw nummer 1 tip voor een ondernemer die in zo'n situatie terechtkomt? Dus in een faillissement. Wat is je beste tip?
Ja, gewoon stick to the plan. Dus ja, het is natuurlijk wat ondernemerschap altijd in zich heeft. Dat je gewoon niet opgeven en gewoon doorgaan weer. Weet je, er zijn altijd ergere dingen. Dus als je dat in je achterhoofd houdt, dan wordt ondernemerschap in één keer een stuk makkelijker. Ja, het is gewoon afsluiten doorgaan. En dat klinkt heel bizar, want geloof me, als je er middenin zit, dan denk je ook wanneer wordt eindig. En wat ik zeg, het voelt als een rouwproces, alsof er iemand dood is gegaan. Maar goed, dat gebeurt je in het echte leven ook. Dus buiten je ondernemers bestaan, ja, dat weet je, ergens gaan je ouders een keer overlijden. Dat zal heel droevig zijn, maar je zult toch een keer door moeten. En dat geldt hier ook een beetje voor. En ik heb zelf, merk ik altijd, maar dat zit denk ik ook wel in mijn soort ondernemen, omdat ik altijd van niets maak. Is ja, dan heb je relatief meer tegenslagen. Want als iemand iets gaat lopen, dan is het meer bijsturen dan wat al succesvol is. Dan van de echte grote hobbels nemen. Ja, dan betekent dus ook dat je veel teleurstellingen meemaakt. Dat is niet anders. En weer energie krijgen om het anders aan te pakken. Want je leert meer van je fouten dan van alles wat goed gaat.
En over fouten gesproken, wat als jij terugkijkt bij jouw carrière, wat is eigenlijk de grootste beslissing die je liever anders had genomen?
Nee, er zijn wel eens dingen die ik heb geprobeerd die niet zijn uitgepakt zoals ik had gehoopt, maar ik had het een grote falen gevonden als ik het niet geprobeerd had. En er zijn niet zoveel dingen die ik niet geprobeerd heb. Nee, ik ben echt hard aan het denken, want ik geef eerlijk mijn fouten graag toe. Maar kijk er denk ik ook niet zo heel erg zo op die manier tegenaan. Ik zie gewoon mijn kansen en die probeer ik te pakken. Ja, soms moet je kansen voorbij laten gaan. Ja, nou ja, dat is misschien wel een voorbeeld in dit kader. Wij zijn ooit bezig geweest, mijn compagnon en ik zijn ook bezig geweest met wat nu de rechtbank is. Toen woon ik daar nog op de oude gracht, waar mijn kinderen nog klein. Dus toen reed ik daar elke dag langs om mijn kinderen naar de crèche te brengen.
Nou, dat is een restaurant in Utrecht, hè?
Ja, sorry, dat is een hotelrestaurant in Utrecht. Was een hele mooie uitdaging, was een oude rechtbank van Utrecht. En dat was een heel mooi rijksmonumentaal project. En heel groot ook. Dus dat was voor ons echt een grote stap, ook in ondernemerschap voorwaarts. Nou, daar zijn we een jaar lang mee in tekenen en dingen. Hè? Dus je zit er helemaal in. Ja, en op een gegeven moment kwamen we er gewoon niet. Wij zouden gewoon exploitatie gaan doen en zouden huurder worden. En we kwamen er gewoon niet uit met die verhuurder. Die ging elke keer, dat noemen wij achteruit onderhandelen. Dus dan zei die X en dan 2 weken later kwamen we terug en dan was het wij. En op een gegeven moment weet je, dit gaat niet meer. En je weet dan ook dat als je handtekening te veel handtekeningen gaat zitten, dan ga je daardoor in de problemen komen. Omdat het ook over behoorlijke sloot met geld ging. Dus toen hebben we gewoon op een gegeven moment gezegd, oké, dit is klaar, we doen het niet meer. Maar ik reed er wel elke dag langs met mijn kinderen. En mijn kinderen begrepen toen niet helemaal het verschil tussen wonen en werken. Dus die zei heel vaak dat waar ik werkte, zei ze, oh, daar woont papa ook. Dus mijn vriendinnetje snapte niks van, want ik woon in de halve binnenstad. Maar in dit geval reed ze langs en dan hoorde ik dus elke keer achteruit de auto, hey, daar woont papa. Terwijl ik dus in mijn hoofd had zitten van, dat is hem niet geworden. Maar zelfs dat vind ik niet eens. Weet je, want het is, ik ben, mijn compagnon is er nog wat strakker in dan ik. Die kan dat echt afsluiten en er nooit meer druk over maken. Toen het helemaal klaar was en draaide, dacht ik echt van shit, hé, dat was toch wel een mooi ding geweest. Maar ja, dat kan. Toen hebben we wel Wilhelminapark gedaan en wel Slangenvecht in Breukelen. En Wilhelminapark hadden we nooit gedaan als we rechtbank hadden gedaan. Ik was misschien niet in het landgoed. Ja, weet je, het gaat zoals het gaat, zeg maar.
Ja. Wie is jouw grootste leermeester geweest?
Ja, dat zijn er meerdere. Hey, het mooie van ondernemers onderling, eigenlijk maakt het niet zoveel uit of je 24 of 60 bent. Als je met een ondernemer in gesprek bent en of die zelf is groot geworden in de eierenhandel en de andere in de horeca. Er zit gewoon altijd een klik in. En 60 tot 70 tot 80% van elke ondernemer, van een onderneming komt, heeft heel veel overlap. Dus je kan ondernemerschap eigenlijk alleen maar leren van een andere ondernemer. En daarin heb ik natuurlijk een gekke leerschool, want ik heb heel veel van mijn ouders geleerd. Maar niet ondernemerschap, want het waren gewoon geen ondernemers. Dat hebben ze nooit gewoon beheerd ook. En je moet gewoon om je heen kijken van, zoals mijn compagnon ook zegt, beter slecht gepikt of goed gepikt dan slecht bedacht. Ja, er zijn gewoon heel veel dingen die kun je gewoon niet weten. Ik bedoel, ik wist niet wat de BTW was, maar wat in ieder geval wist ik niet. Nou, dan moet je het gewoon nagaan vragen. En als je dat slim doet, dan zorg je dat je heel veel vragen stelt, ook juridisch. En op een gegeven moment, ja, dan is er een lijn dat je zegt, nou ja, nu weet ik voor 80% bijna alles van juridische zaken die om mijn bedrijf heen hangen. Dus ik kan heel veel beslissingen zelf nemen. Voor mij zijn gewoon iedereen die een mooi bedrijf opzet, in welke tak ook, die vind ik een voorbeeld. En daar kun je van elke persoon kun je iets leren. Dat maakt mensen ook interessant, zeker ondernemers.
Ja. En is er een les die eruit springt voor je? Dat je denkt van, oh ja, dat heb ik goed gejat.
Ja, een van de lessen die ik wel op een gegeven moment ga doen, maar dat is ook een beetje vanuit het bedrijf wat ik zelf nog ben gestart. Maar wat ik vooral interessant vind, en daar luister ik natuurlijk nog meer naar en neem ik ook voorbeelden van, modellen die schaalbaar zijn.
Laten we daar eens op inzoomen, op een model wat schaalbaar is. Wat zijn de kenmerken van zo'n model?
Nou ja, in vergelijking bijvoorbeeld met horeca. Kijk, horeca kun je dan nog conceptmatig denken, maar ik geloof heel erg dat een horeca concept heel erg afhankelijk is van de plek waar het gebouw staat, waar je het in gaat doen, de omgeving, de mensen. En dus ja, natuurlijk Loetje heeft aangetoond dat het anders kan. Maar goed, die zoeken ook wel naar een bepaald soort plek en een bepaalde wijk van een stad of centrum.
Ja, want dat is een biefstuk restaurant. Ja, biefstuk restaurant in Amsterdam.
Ja, en die zitten nu landelijk, die hebben 30 jaar bedrijven. Maar goed, dus normaal gesproken is een horecabedrijf heeft 4 muren en een bepaalde potentie in hoeveel tafels je het kwijt kan. Dus altijd de max aan omzet die je kan behalen in de basis als je alles goed doet. Daar waar je, nou, noem maar wat, de koekfabriek. Daar heb je 600 miljoen euro gaat er om in Nederland al aan koek, wat per jaar wordt verkocht, euro's. Ja, als je daar, onze ambitie is om daar 10% uiteindelijk van die markt te behalen met ons sociale koekje. Ja, als je dat haalt, dan heb je een bedrijf van 60 miljoen. Maar dan heb je pas 10%. En dan zit je alleen in Nederland. Dus die grens ligt veel verder. Nou, ik heb een bedrijf ooit opgezet. Dat heette Le Crédit Sportif. Dat heet nu 12. Dat zit in de Galgenwaard. En dat maakt kassas voor breed sportverenigingen. Als Kampong en allemaal tennisverenigingen. Nou, dat hebben 3000 verenigingen. En dat model was ook schaalbaar, vonden wij. Tot met dat bleek dat wij in Nederland de enige land zijn in de hele wereld die zijn sport zo heeft georganiseerd zoals wij het hebben georganiseerd. Dus met een sportveld en een kantine inderdaad. Want daar zijn we echt uniek in. Dat hadden we misschien iets eerder moeten onderzoeken. Dat zal ik nu ook zeker doen. Want toen liepen we dus vast. Dus die grens die was toch wel landelijk bepaald. Totdat we het systeem ook konden gaan wegzetten bij stadions. Eerst NAC stadion, toen Galgenwaard. En toen bleek in één keer dat het heel schaalbaar was. Want de FIFA ziet Nederland als het voorbeeld, onze stadions, het voorbeeld voor als jij in Qatar een WK wil organiseren, dan stuur je naar Nederland voor de hele infrastructuur. Om te kijken hoe dat is. Nou, daar zijn we nu een onderdeel van. En de hele wereld staat vol met stadions. Dus ja, dan heb je in één keer weer een schaalbaar model.
Ja, we gaan alweer richting afronding van de podcast. Ik ben nog eens even benieuwd. Als je één ding zou mogen meegeven aan de luisteraars en dan vooral aan de ondernemers, wat springt er voor jou uit?
Kijk, als we allemaal proberen een klein beetje impact in ons bedrijf te krijgen, dan maken we een wezenlijk verschil. En je ziet gewoon, als Unilever doelstellingen heeft of Shell, daar kun je alles van vinden. Maar goed, je ziet hoe snel en hoe groot die slagen zijn. Nou, als jij als heel MKB Nederland, dat is nog veel groter, bepaalde keuzes maakt, simpel door kleine aanpassingen binnen je bedrijfsvoering, die niet meteen verlieslatend hoeven te zijn, maar misschien een beetje drukken op je resultaat, maar wat zoveel impact heeft, waarom doen we dat dan niet? En dus je hoeft niet allemaal sociaal of impact ondernemer te zijn, helemaal niet. Maar een klein stukje in elk bedrijf zou heel veel helpen. Want dat vind ik ook, weet je, iedereen mag nog wat ik zei, alles van vinden. Maar als Unilever bedenkt dat ze een bepaald pakketpaaltje ergens willen slaan, dan maakt ze echt een wezenlijk verschil.
Ja. Arthur Dunneray, dank voor je.
Ja, tot zover dit gesprek met Arthur Dunneray van de Koekfabriek. Vond je dit een waardevolle aflevering? Stuur deze dan gerust ook door aan mensen uit je netwerk. Post hem op je social media of laat even een beoordeling achter. Als je een iPhone hebt, kun je dat gewoon met Apple Podcasts doen. Als je een beoordeling achterlaat, zullen we je als dank een groeipakket van Groeivoer toesturen. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
Groeivoer.
Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.